goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
Heb jij de BNR-app al? Met breaking news in de podcast, de Amerika-podcast. Download de app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Goedemorgen en welkom. Vanaf 11:30 praat ik over het nieuws van de dag. Over demissionair minister Kuipers van Volksgezondheid. Die zegt dat een kwart van de mensen die nu 112 belt zichzelf net zo goed kan helpen met thuisarts.nl. Onderschat Kuipers het probleem of grijpen wij gewoon te snel naar de telefoon? En ja, het kan van Movement Nederland niet zijn ontgaan. De fietsfabrikant is failliet en dat is slecht nieuws voor de havermelkelite. Ga ik allemaal bespreken met mijn twee panelleden vandaag. Martine Doppen, klimaatactiviste, campaigner bij reclame Fossielvrij. Goedemorgen.
Goedemorgen.
Goed dat je er bent. En Vreneli Stademeijer, auteur en directeur van She Consult. Goedemorgen, Vreneli.
Goedemorgen, Ivan.
We gaan beginnen met...
BNR breekt. Breekijzer.
Heeft vandaag te maken met kunstmatige intelligentie. Dat er inmiddels voor kan zorgen dat jij en ik kunnen klinken zoals...
This artificial intelligence lets you speak with any, and I mean any celebrity voice in real time. Just tremendous, real time.
But the question is, who really is considered to be a celebrity?
Okay, so let's get ready, because we're going to show you exactly how to set it up, train those voices, and get the perfect ones.
I am not sponsored or affiliated with this AI platform, so use it at your own risk.
Ja, dat zijn dan misschien nog de minder gevaarlijke toepassingen. Vandaag komt namelijk de VN-veiligheidsraad nota bene voor het eerst bijeen om te praten over de mogelijkheden, maar ook de gevaren van kunstmatige intelligentie. Secretaris-generaal Antonio Guterres van de VN die is er ook bij en waarschuwde eerder al voor de risico's van de snelle ontwikkeling van AI-technologie.
The scientists and experts have called on the world to act, declaring AI an existential threat to humanity on a par with the risk of nuclear war.
Ja, al dus Guterres, die trouwens klinkt als Gru. Hij zei ook, de alarmbellen die afgaan rondom de nieuwste vorm van AI zijn oorverdovend. Nou, allemaal vrij dystopische teksten. Maand geleden hebben honderden verantwoordelijken uit de AI-sector en deelnemers aan een onderzoek een verklaring ondertekend, waarin wordt gewaarschuwd voor die potentiële gevaren van AI voor de mensheid. En nu wordt er dus op het hoogste niveau over gesproken. Maar is dat niet een beetje laat? En is onderzoek instellen naar niet wat passief? We hebben al lang ChatGPT en Midjourney en allerlei andere tools en dergelijke waar je mee aan de slag kan. En ja, zijn die bedrijven niet wars van wet en regelgeving? Ons breekijzer vandaag is: de risico's van AI worden onderschat. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. Ben je het ermee eens? En zie je dat de politiek weer eens ver achter blijft lopen op alle ontwikkelingen die er zijn en dat de maatregelen die genomen worden niet verregaand genoeg zijn? Of vertrouw je eigenlijk wel op dat, ja, inmiddels bekend is wat de gevaren zijn, wat het met zich meebrengt, hoe je daarmee om moet gaan? En is het ook goed dat er niet meteen paal en perk wordt gesteld aan elke innovatie, maar dat het ook een kans krijgt om zich te ontwikkelen? 020-468-4x0 is ons telefoonnummer. Breekijzer vandaag dus: de risico's van AI worden onderschat. Ik ben heel benieuwd hoe jij erover denkt. 020-468-4x0. Je kunt ook stemmen via de stories. BNR Nieuwsradio op Instagram. Krijg je over 20 minuutjes een tussenstand van me. Maar het leukste is als je even belt. Oké, ik noem nog één keer het nummer. 020-468-4x0. Zometeen hoor je hoe Vreneli en Martine erover denken. Maar ik begin bij Oumema Hajri. Zij is onderzoeker bij de Hogeschool van Rotterdam. Richt zich in haar werk op het snijvlak van kunstmatige intelligentie en ethiek. En onze eigen Stijn Goossens van de BNR Tech Update. Goedemorgen allebei.
Goedemorgen.
Ja, Oumema, ik begin bij jou. Ons breekijzer vandaag. De risico's van AI worden onderschat. Wat vind jij?
Ja, zeker. En ik denk dat de onderschat ook echt een understatement is. Want helemaal als we kijken naar de maatschappelijke impact en de directe impact die we voelen op dagelijkse basis. Dus wordt zeker onderschat. Ja, en we zijn daar helaas veel te laat mee.
Oké, waar zie jij het misgaan dan?
Nou ja, het is geen ver van ons bedshow. Als we alleen al kijken naar Nederland met de toeslagenaffaire en recent ook met Dio. Hoe bepaalde groepen in de samenleving worden gecategoriseerd en geclassificeerd en daarmee de impact voelen van bepaalde systemen en bepaalde outputs die als waarheid worden ervaren. Mm-hmm. Dat is grote impact die we zien in de samenleving.
Ja, maar het heeft ook allemaal leuke kanten, toch?
Er zijn zeker ook leuke kanten, maar ik ben er vandaag om te praten over de niet leuke kanten.
Oké. Daar gaan we zo over verder praten. Stijn, wat vind jij, breekijzer, de risico's van AI worden onderschat?
Ja, ik ben het daar ook wel mee eens. En ik denk ook dat het vooral onderschat wordt, omdat we dus bestookt worden met al die leuke dingen. Mm-hmm. Dus we krijgen vooral te horen, ja, dit is wat het efficiënter maakt. We kunnen er dit mee, we gaan er dit mee kunnen. Maar ondertussen zijn bedrijven gewoon zo hard aan het ontwikkelen dat we misschien ook wel een beetje onderschatten wat misschien de tegenkansen zijn.
Ja, we worden verblind door alle leuke toepassingen.
Precies.
Oh. Oké, gaan we ook zo verder over praten. Martine, Breekijzer, de risico's van AI worden onderschat. Nou, zeg het maar.
Nou, helemaal mee eens.
Ook al, weet je, de negativiteit hier.
Nee, ja, ik denk het is totaal niet ook democratisch. Er ligt zoveel macht bij grote bedrijven. En die geven natuurlijk die input voor die AI. En daar komt een output uit die uiteindelijk nog voor nog meer, wat net ook al genoemd wordt, discriminatie zorgt. Bijvoorbeeld zoals bij Duo en bij de toeslagenaffaire. En AI zit in alles. We kunnen er niet meer omheen. Nee. Ik denk dat we veel te laat dit onderzoek zijn ingegaan en deze alarmbellen hebben laten rinkelen. Ik denk dat het veel eerder had gemoeten.
Ja, als ik even kijk naar jouw vakgebied, klimaat. Daar zou je misschien twee kanten kunnen denken. Aan de ene kant zou het misschien kunnen helpen met de enorme uitdaging op dat gebied, maar ook een belasting voor klimaat?
Nou, sowieso volgens mij AI stoot heel veel uit, denk ik ook. De opslag die ervoor nodig is, sowieso denken we daar nog niet zo heel vaak over, maar het is echt een enorme energieslurper. Mm-hmm. En klimaatoplossingen liggen uiteindelijk bij sociale oplossingen, bij mensen die samenwerken, communities bouwen en ons weerbaar maken voor wat gaat komen, maar ook ervoor zorgen dat we echt een democratische uitkomst hebben. En ik vind dit juist niet democratisch. Okay. Dus misschien, we hebben ook techno-oplossingen nodig voor klimaat, maar die zijn echt veel kleiner dan dat we de mensen nodig hebben die erachter staan, politieke wil en doorzettingsvermogen.
En dat moet ook niet gerund worden door allerlei grote bedrijven die heel ondoorzichtig zijn. En dus goed dat de Veiligheidsraad er vandaag over praat.
Heel goed.
Vrenelie, wat vind jij? Onderschat risico's?
Ja, dat weet ik niet. Er wordt natuurlijk ongelooflijk veel over gepraat. Er zijn enorm veel conferenties waar allerlei wetenschappers en deskundigen praten over de risico's van AI en over hoe je dat zou kunnen indammen en over hoe je wel AI kunt gebruiken, maar ook de risico's kunt verkleinen. Dus ik, weet je, dat was ook toen buskruid werd uitgevonden, werd er ook gezegd, daar kun je een oorlog mee voeren, je kunt er ook tunnels mee maken, weet je. Dus het heeft goede kanten, het heeft slechte kanten. Ik ben wel eens met Martine die zegt van het is niet heel democratisch. Mm-hmm. Omdat het toch in handen is van grote organisaties. Maar aan de andere kant, als je nou kijkt naar de discussie rondom ChatGPT, dat is natuurlijk jatwerk. He, het maakt inbreuk op auteursrecht bijvoorbeeld om één ding te doen. Maar het vermenigvuldigt ook fouten. He. Staat iets fout op internet, dan kopieert dat ChatGPT. Die kopieert dat klakkeloos. Ja. Maar daar is discussie over. Daar wordt over gesproken. Daar gaan processen komen. Ik denk dat je het ook een beetje tijd moet geven. Mm-hmm. En dat je tegelijkertijd zelf ook heel alert kunt zijn. Hè? Mijn dochter werkt in Londen bij IBM. Ja. Als technical AI specialist. Hè? Dus dit is haar vak. En zij kijkt met name ook naar de veiligheid. En laatst was ze bij ons in real life. Ja. Dus ik heb haar gezien. En toen hebben we een codewoord afgesproken. Want zij zegt van het moment komt dat je kunt videocallen. En dan denk je dat je je dochter aan de telefoon hebt, maar dat is dat niet zo.
Oh,
en die heeft dan problemen, die heeft 10.000 euro nodig.
Ja.
En dan, dus met een codewoord kun je checken of je dochter echt je dokter is. Nou, weet je, dat zijn gewoon hele praktische dingen waarmee je in ieder geval zulke soort oplichting kunt voorkomen.
Ja, het is wel heftig dat het nodig is, hè?
Ja.
Wat is dat codewoord trouwens?
Ja, dat ga ik jou vertellen.
Oh. Ja, dat kan het proberen.
Nee, maar ik denk ook dat je... Weet je, er lopen ook heel veel verstandige mensen op de wereld rond. Er lopen ook heel veel verstandige mensen rond bij al die grote organisaties die hiermee bezig zijn. Ik vind het ook goed dat de VN erover praat.
Ja. Maar je bent wel enigszins iets hoopgevender. Voordat we naar de bellers gaan, de Veiligheidsraad praat er dus vandaag over. Nou, normaal praten die over Oekraïne, Syrië, Noord-Korea, Mali, Israël, onstabiele landen, oorlogssituaties. En nu opeens AI. Hoe hoort dat in dat rijtje?
Ja, nou ja, kijk, ik ben niet verbaasd. Het hoort natuurlijk ook in het rijtje omdat het Verenigd Koninkrijk momenteel het voorzitterschap heeft. En Sunak die heeft ook aangegeven een paar maanden geleden dat hij een key player wil zijn als het gaat om AI-wetgeving. Ja, is het te laat? Ben ik daar blij mee? Zeker, het is zeker een goede stap. We moeten de machtspositie van overheden in dit soort verenigingsverbanden ook niet onderschatten. Maar tegelijkertijd is ook de vraag, ja, hoe gaat die machtspositie gebruikt worden? Gaat die gebruikt worden in het belang van mens, maatschappij en milieu? Of wordt dezelfde huidige lijn doorgetrokken waarin innovatie en de markt centraal staan? Ja. En helemaal als we kijken naar hoe verweven big tech organisaties of industry zijn binnen overheden, binnen dit soort verenigingsverbanden, dan maak ik me echt zorgen over hoe de menselijke maat daarin nog in stand gehouden gaat worden.
Ja, want die bedrijven lobbyen zich helemaal suf natuurlijk.
Zeker, zeker. Dat hebben we ook gezien met de AI Act. Dus het is zeker een goede stap in de juiste richting. Maar goed, wat gaat het narratief zijn? Helemaal als we nu kijken naar het politieke klimaat, en helemaal als we kijken naar welke landen in de veiligheidsraad zitten. Dus kijk naar Rusland, die AI gebruikt voor cyberwar. Maar ook in de huidige oorlog in Oekraïne. China, die bezig is met een Oeigoerse genocide en daar AI op loslaat. Het Verenigd Koninkrijk, die heel trots de vluchtelingen aan het terugduwen is en daar ook allerlei high-tech manieren voor wil gebruiken. VS en Frankrijk, die veel investeren in militaire AI en autonome wapens. En daar allemaal futuristische definities bij hebben. Dus ja, zeker een goede stap in de juiste richting. Maar ja, dan hangt het gewoon heel erg af van het narratief. Ja, global peace and security, but for whom?
Ja. Ja, precies, want dat is het doel van die Veiligheidsraad. We gaan even kijken naar onze bellers. 020-468-4x0. Stelling, de risico's van AI worden onderschat. Als je nu belt, praat je zo meteen mee in de uitzending. David, goedemorgen.
Goedemorgen, hallo.
Zeg het maar.
Ja, ik denk persoonlijk dat het niet onderschat wordt. Mm-hmm. Ik denk dat het vaak gebaseerd is op onkunde en onwetendheid. Als we specifiek kijken naar bijvoorbeeld het ChatGPT-model, zijn het vaak mensen die klakkeloos gaan proberen en uitproberen met zo'n model. En dat is waar de risico's ontstaan.
Ja.
Zo zie je bijvoorbeeld dat een medewerker van Samsung had zeer gevoelige informatie ingevoerd in dat model. Zonder dat hij wist dat als je dat invoert, dat het aan de andere kant van de wereld omhoog gehaald kan worden. Dus wij denken persoonlijk dat die risico's niet ondermijnd worden, maar dat ze wel kunnen worden geminimaliseerd met goede educatie. En dat daar de basis ligt, dat mensen gewoon goed up-to-date moeten zijn hoe ze zo'n model moeten gebruiken.
Ja.
En dat dan heel veel van die risico's gewoon de grond ingedrukt kunnen worden.
Onderwijs dus en voorlichting. Je bent zelf actief in de AI-industrie is misschien niet het goede woord, maar je hebt een bedrijf in deze sector, hè?
Ja, wij hebben bybraincourses.com. Ja. En wij geven dus bedrijven les over de implementatie van AI binnen hun bedrijf. En dan focussen we vooral op hoe ze dat alongside met de human touch kunnen gebruiken, zeg maar. Dus niet als vervanging, maar als ondersteuning binnen hun bedrijf. Want er zijn gewoon wel heel veel kansen waarin je gewoon een processie gewoon echt kunt optimaliseren, waardoor je ontzettend tijdrovende dingen gewoon kunt doen binnen seconden. Dus er liggen ook heel veel kansen.
Duidelijk, dankjewel voor het bellen. Frodo, goedemorgen.
Goedemorgen, Iran.
Zeg het maar.
De risico's worden gigantisch overschat. Want namelijk het grootste risico wat ik erin zie is dat AI mensen dom maakt, dom aan lui. Kijk, ik noem even twee voorbeelden. In de zorg, daar werkt een vrouw. En in de zorg is een gigantisch tekort. En er is een gigantisch tekort aan handjes en aan kennis. En men wil weer de industrie, technologie, robotjes, AI gestuurd. Het is pure afleiding. Mm-hmm. Want we hebben gewoon handjes nodig. En de technologie meent altijd met een industrie, meent met een gouden graal op de heilige graal te komen.
Mm.
Een ander aspect, een ander voorbeeld. Ik werk in de tuinbouw. En de tuinbouw moet duurzaam en de landbouw. En ik zie alweer reclame van AI-gestuurde robotjes die insecten gaan zitten plukken.
Oh ja.
Terwijl het fundament van duurzaamheid ligt hem heel ergens anders in. Het is weer pure afleiding. Ja,
duidelijk, dankjewel voor het bellen. Rob, goedemorgen.
Ja, goedemorgen, iemand met Rob. Ja, ik ben het al eens met de stelling. Want China en de Verenigde Staten die zijn momenteel verwikkeld in een wapenwedloop wat betreft geautomatiseerde systemen met artificial intelligence. En het gevaar is dat ze zelflerend kunnen zijn en zelfstandig beslissingen kunnen nemen. Ja, dan worden het, kunnen het ontwikkelen tot loose cannons. En ik baseer mij daarbij speciaal op een interview met generaal Mark Milley, hoogst-Amerikaanse militair in Foreign Affairs. En die schilderde een beetje de future of warfare. Dat zat in de podcast. Nou, dat zegt, ja, die zegt gewoon, ja, er komt geen mens meer aan te pas. Er zijn allemaal robots die tegen elkaar vechten. Ja. En die vechten het uit, maar wel in grote stedelijke gebieden.
Ja,
en dat kan zich tegen de mens keren.
Rob, dankjewel voor het bellen.
BNR breekt. Ivan Verrips.
Rob uit de beeld hoort dat eigenlijk te zijn. Jan, blijf nog even hangen. We komen zo meteen bij je. Luister naar BNR Breek. Breekijzer vandaag is de risico's van AI worden onderschat. Ik praat met mijn panelleden, Vreneli Stadelmeijer van She Consult en Martine Doppen. Zij is klimaatactivist, campaigner bij reclame fossielvrij. Ook bij me zijn Oumema Hajri, onderzoeker bij de Hogeschool van Rotterdam. Zij onderzoekt het snijvlak van kunstmatige intelligentie en ethiek. En Stijn Goossens van de BNR Tech Update 020-468-4x0. Nu bellen als je zo nog wil meepraten over de risico's van AI worden onderschat. Stijn, in Brussel wordt er gewerkt aan de AI Act. Ja. Die is geloof ik al in vergevorderd stadium. Wat regelt die AI Act eigenlijk? Worden wij dan het braafste jongetje van de klas?
De EU belooft wel vrij streng te worden. Ze zijn bezig met een act die moet gaan kijken naar onder andere zorgen dat bedrijven hier veel duidelijkere regels in krijgen. Want op dit moment is het eigenlijk gewoon een wild westen. Mm-hmm. Iedereen kan doen en laten wat hij wil. Bijvoorbeeld het bedrijf achter ChatGPT, OpenAI, ja, die ziet de bui wel hangen. Die heeft ook al gedreigd. Als die regels te streng worden, ja, dan gaan wij weg uit de EU. Oh. Dus er belooft wel een strenge regelgeving aan te komen. Mm-hmm. Ze zijn nu aan het uitwerken inderdaad hoe dat onderverdeeld gaan worden. Er zijn verschillende categorieën binnen AI. Wat valt waar onder? En ook zorgen dat er niet nog dingen in een grijs gebied belanden. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd is China bijvoorbeeld ook bezig met regelgeving. Daar zijn ze misschien nog wel een stapje strenger ook. Want daar willen ze gewoon echt controleren hoe AI ervoor zorgt dat echt alles wat er op het internet gebeurt gereguleerd wordt. Ja, die zitten natuurlijk nog verder bovenop.
Autocratisch, ja. Als we even kijken naar die AI-act. Je zei bedrijven die hebben daar een flinke vinger in de pap. Waar ligt die verantwoordelijkheid wat jou betreft voor bedrijven versus de verantwoordelijkheid voor overheden om dingen te regelen?
Ja, kijk, het is heel simpel. Bedrijven, big tech organisaties, industry, whatever, die hebben nooit als doel gehad en zullen dat ook nooit hebben om mensenrechten te waarborgen. Dat is altijd de rol van de overheid geweest. Het probleem is nu gewoon dat deze bedrijven en deze big techs heel erg verweven zijn met onze overheden. Dus besef dat dit soort bedrijven gewoon letterlijk wordt gevraagd voor advies. Dat is net zoiets als je in een klimaatdiscussie op een gegeven moment Shell aan tafel uitnodigt om advies in te winnen. Ja. En al helemaal als we kijken naar wat voor mensen erbij binnen deze bedrijven zitten. Het zijn meestal hoogopgeleide witte mannen die ook zelf een bepaalde bias hebben, die ook zelf niet direct de impact voelen van deze systemen. Want het is heel erg makkelijk om te filosoferen over futuristische scenario's of dystopische scenario's waarin AI ons gaat overnemen of wat dan ook. Terwijl we niet kijken naar de huidige impact die nu wordt gevoeld. Mm-hmm. Dus ja, als je kijkt naar de lobby, en misschien is een hele concrete voorbeeld militaire AI, dat gewoon uit de scope van de AI Act is gehaald. En dat het dus betekent dat militaire AI niet gereguleerd gaat worden door de AI Act. En ja, in de tussentijd zijn ze aan het kijken of ze daar iets voor kunnen regelen op hoger niveau. Mm-hmm. Maar goed, in de tussentijd zullen gewoon zelf die fabrikanten en industrie zichzelf gaan reguleren en dit soort systemen blijven gebruiken. Ja. En ja, AI-systemen versterken gewoon de huidige status quo. En de status quo is gewoon heel erg discriminerend. Het is gewoon een racistische huidige situatie waarin we leven. Veel mensen voelen daarvan de impact. En dat gaan we ook zien in de systemen die we gebruiken. Want bijvoorbeeld ook in de context van militaire AI. Ja. Dat op een gegeven moment dat soort systemen, als die gebruikt moeten worden, moeten ze eerst getest worden. Mm-hmm. Die gaan niet getest worden in het Westen. Die gaan getest worden in Global South countries. Ja, dus who counts as a target and who not? En dat hebben we ook gezien in de AI Act. Dat bijvoorbeeld ook heel veel discussies over people on the move, vluchtelingen. Hoe gaan we daarmee om? Hoe gaan we om met surveillance, et cetera? Het is gewoon heel erg risk-based in plaats van rechten gebaseerd, omdat het niet ten koste moet gaan van innovatie. En dat is het probleem. En daarom zijn we kortzichtig. Ja. Het is niet dat er weinig mensen zijn met weinig expertise. Het is dat helaas de mensen die aan tafel zitten niet de impact voelen van deze systemen.
Nee, en anders ben je ook een beetje aan het praten met de kalkoen over de kerstmaaltijd dus. Vreneli, als we ook even kijken, ik vroeg net Martine naar haar specialiteit, klimaat. Als we even kijken naar jouw arbeidsmarkt, diversiteit op die arbeidsmarkt. Zie je daar dan vooral kansen of toch ook wel bedreigingen? Want inderdaad, AI-modellen worden getraind met beschikbare data. Dus er zitten altijd vooroordelen in enzovoorts. Is wel gevaarlijk.
Ja, nou ja, vorige week is er een artikel in de Groene Amsterdammer verschenen ook weer over dit onderwerp. Oemarma is daar ook bij geïnterviewd. Hè. Algoritme, AI, werken, versterken discriminatie, omdat ze werken op basis van historische gegevens, hè, waar discriminatie al in zit. En vrouwen, en met name vrouwen van kleur, hebben daar dan het meeste last van. Hè. Ze worden bijvoorbeeld niet herkend door gezichtsherkenningssoftware. Of ze worden op basis van hun vrouw zijn, of hun niet-witte of niet-westerse achternaam ingeschat of als geschikt voor een bepaalde functie. Dus dat zijn bekende voorbeelden. Dat weten we ook al heel, heel lang. Maar ik heb niet de indruk dat daar nu al heel veel aan gebeurt. Maar daar weet Omema misschien meer over.
Ja, nou weet Omema.
Nou ja, het wordt inderdaad zeker getraind op historische data. Maar ik denk dat wat belangrijk is ook om te kijken naar de huidige context. Dus ook het huidige politieke klimaat waarin we leven, waarin we opereren, heeft gewoon heel erg veel impact op hoe deze systemen worden ingezet. Dus als we het weer heel concreet gaan maken, als we AI willen inzetten om zogenaamd vluchtelingen te helpen die Europa proberen te bereiken, dan zien we dat AI juist niet wordt gebruikt om bijvoorbeeld die boten vroegtijdig te lokaliseren, maar juist om die boten vroegtijdig terug te duwen. Ja. En dat heeft gewoon heel erg te maken met het politieke klimaat waarin we zitten. Waarin we, we are governing through risk. We zien mensen eerder als risico dan als iemand die echt hulp nodig heeft. Dus het heeft gewoon te maken met heel veel factoren. En onder andere inderdaad historische data, de status quo, dat we nog steeds bepaalde gedachten hebben over bepaalde groeperingen. Dat we nog steeds niet actief luisteren naar civil society, naar juist die mensenrechtenorganisaties die met beide benen op de grond staan. Dus het heeft gewoon te maken met heel veel factoren. En daar is zeker historische data, maar ook statistische bias. Ik bedoel het feit dat we outputs van algoritmes als de waarheid nemen. Ja, dat soort outputs kunnen we eigenlijk niet eens interpreteren. Nee. Dat soort outputs, dat soort systemen, die hebben geen gevoel voor sociale context. Die kennen geen moraliteit. Nee. Dus hoe kunnen we dat soort systemen gebruiken voor sociaal-maatschappelijke problematiek?
Ja, dat is het eigenlijk niet. Martine, Rishi Sunak, de premier van het VK, die nu dus inderdaad de voorzitter is van de VN-veiligheid, Raad wil een AI-waakhond, een beetje vergelijkbaar met het Internationaal Atoomenergieagentschap. Ik denk dat je dan het Internationaal AI-agentschap krijgt, het IAIA. Nou, afkorting bij deze bedacht, mag u gratis van me jatten. Goed idee om zo'n waakhond op te richten?
Goed begin, maar ik denk nog veel meer. Ik denk dat mensen als Umema misschien sowieso de politiek in moeten. En dat er,
of bij die waakhond moeten gaan zitten.
Ja, absoluut. Maar ik denk zo'n waakhond, maar ook gewoon in de politiek. Ik denk dat er heel weinig kennis is over dit onderwerp. Mm-hmm. Het is natuurlijk super hard gegaan. En ik ben nu zelf heel veel aan het leren in dit gesprek. Ja. En ik denk, wauw, iedereen zou deze kennis moeten hebben. En zou daar heel veel moeten leren. En vooral mensen die aan de knoppen zitten.
Ja, we hebben het nu als het gaat over technologie en politiek. Dan gaat het vooral over mensen die snappen hoe Windows werkt. En dan houdt het een beetje op waar we zijn natuurlijk. Gewoon 500 stappen verder. Stijn was een tijdje geleden en was er een petitie van allerlei AI-hotemethoden die pleiten voor een soort rem op AI-ontwikkeling.
Ja.
Daar is geloof ik niet zo heel veel mee gebeurd, maar het is misschien ook een beetje onrealistisch om het te verwachten, toch? Dat we massaal gaan remmen met AI nu.
Nou, er zijn zelfs meerdere petities geweest. Ja. En volgens mij is één van die petities ook de reden dat nu die VN bij elkaar komt. En het zijn gewoon diverse experts die heel veel van AI weten, die waarschuwen voor de risico's en het belangrijk vinden dat de VN hierover spreekt. Tegelijkertijd vind ik het ook nog wel belangrijk om te benoemen. Kijk, de VN is natuurlijk allemaal grote landen bij elkaar. Ja. Dit is ook gewoon een kwestie die heel erg lokaal besproken moet worden. Want die grote landen verschillen zo divers van meningen over hoe AI aangepakt moet worden. Daar gaan nooit hele specifieke regels uitkomen. Ja. Uiteindelijk is het goed dat er en binnen de EU nog gekeken moet worden en dus binnen de overheid in Nederland ook. Ja. Dat hier gewoon veel meer aandacht voor moet zijn.
Ja, want je hebt geen one size fits all. Dus.
Zeker niet.
Nou, dank voor het wachten. Jan, goedemorgen.
Goedemorgen, Iwan. Nou, ik ben het niet eens met de stelling. Ik denk namelijk dat er voldoende bewust zijn is van de gevaren van AI. Ik vrees alleen wel dat we heel erg achterop lopen en heel erg laat zijn om er nu pas over te gaan praten. Op VN-niveau nu allerlei regeltjes proberen op te stellen. We hebben eerst 25, pakweg 30 jaar, misschien wel langer, de techbedrijven de vrije loop gegeven om dit allemaal te ontwikkelen. Nu we zover zijn dat er eigenlijk geen weg terug meer is in die ontwikkeling, willen we ineens allemaal regeltjes gaan opstellen. Ja. En ik denk dat heel veel bedrijven daar eigenlijk niet zo hard aan mee gaan werken. De bedrijven wellicht wel, als we niet anders kunnen, onder lokale of internationale regels. Maar dan heb je altijd nog allerlei schurkenstaatjes en criminele organisaties die dan wel de eigen de verdere ontwikkeling zelf dan overnemen.
Ja, maar is het dan too little too late of beter laat dan nooit?
Ja, vind ik het moeilijke. Ja. Beter laat dan nooit. Alleen ja, de vraag is wel, wat kun je er op dit moment aan doen? Want ja, er zijn natuurlijk gewoon landen waar je niet echt afspraken mee kunt maken.
Nee, nou die vraag dan tot slot ook. Dankjewel voor het bellen, Jan, ook voor Romema. Too little too late of beter laat dan nooit?
Ja, beter laat dan nooit zeker. Maar dan nogmaals, wat voor narratief zal gaan overheersen. En gaan we dan ook echt kijken naar de impact op mens, maatschappij en milieu. In plaats van alleen naar innovatie en naar de markt.
Omema Hajri, onderzoeker bij de Hogeschool van Rotterdam, en Stijn Goossens van de BNR Tech Update. Dank voor jullie aanwezigheid bij dit breekijzer. 84% is het eens met de stelling: de risico's van AI worden onderschat, op onze Instagram-pagina. Daar kan je nog de hele dag reageren. En zometeen ga ik met Vreneli en Martine verder praten over het nieuws van de dag, over de ideeën van minister Kuipers als het gaat om de zorg. Die zegt, joh, de spoedeisende hulp, ga maar lekker googlen. En het nieuws van de dag voor alle Van Moof-liefhebbers is dat de stekker uit dat bedrijf wordt getrokken. En hoe nu verder? Of moeten we gewoon weer lekker gaan fietsen op een stalen ros van 80 euro. Is dat veel beter. Gaan we zo bespreken in het tweede deel van BNR Break. Tot zo.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië en voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer, ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR Nieuwsradio. BNR breekt. Ivan Verrips.
Welkom terug in mijn panel vandaag. Martine Doppen, klimaatactivist en campaigner bij reclame Fossielvrij. En Vreneli Stadelmeijer, zij is auteur en directeur van She Consult. En we gaan praten over het nieuws van de dag. Te beginnen bij een, ik zou bijna zeggen, iets wat hallucinant interview van minister Kuipers in het Algemeen Dagblad vandaag. Hij zegt, mensen die nu op de spoedeisende hulp terechtkomen, die kunnen volgens hem net zo goed terecht bij de huisarts, bij de fysio, bij de apotheker of bij de psycholoog, of gewoon op internet. En daarom moet er een revolutie in de zorg komen. De zorg moet intensiever gaan samenwerken en wordt waar het kan afgeschaald. Eerder dit jaar noemde hij al deze drie punten.
Ik wil voor de acute zorg drie dingen. Dat acute zorg, daar waar die geleverd wordt, voldoet aan de minimale kwaliteitscriteria. Ten tweede wil ik dat alleen al vanwege de drukte in de spoedzorg die steeds verder toeneemt, dat alle regio's gaan werken aan regionale zorgcoördinatie. En ten derde wil ik dat hoogcomplexe, veelal levensbedreigende spoedzorg direct komt op een locatie waar die patiënt met dat probleem ook geholpen kan worden.
Ja, als ik dat zo hoor, Vreneli, dan klinkt het een beetje als een minister van Volksgezondheid die eigenlijk niet zo van de zorg houdt. Is dat jouw indruk ook?
Hoe bedoel je dat nou?
Nou, die zegt, blijft u maar thuis en bel maar liever niet. En we moeten misschien gaan afschalen, het moet efficiënter. Ja.
Nou ja, kijk, weet je, als het inderdaad waar is dat 25% van alle mensen die naar de spoedeisende hulp gaan daar eigenlijk niet thuis horen en gewoon naar de huisarts hadden gekund of naar de apotheek, dan snap ik dat hij zegt dat dat anders moet.
Ja.
Maar wat natuurlijk ook aan de hand is, is dat huisartsen overbelast zijn, dat je daar gewoon vaak niet dezelfde dag terecht kan.
Als je een huisarts hebt.
He, als je al een huisarts hebt, precies. He, dus ik denk dat daar ook wel een probleem zit. En kijk, weet je, als je ziek bent en je voelt je beroerd, dan wil je niet op internet gaan zitten kijken van god, wat zou ik hebben en wat zou ik doen, want dan denk je meteen dat je doodgaat. Want er staan de meest vreselijke dingen op. He, dus je wil gewoon een mens van vlees en bloed met kennis en ervaring die zegt, nou meneertje, mevrouwtje, neem dit, dan komt het goed. En volgens mij moet je daarin voorzien. Ja. En als je dat niet geeft, dan gaan mensen, s'nachts ziet het er allemaal donkerder uit dan overdag. S'nachts denken, nou, ik ga echt dood, ik moet nu naar de eerste hulp. Dat moet je voorkomen door het gewoon anders te regelen.
Hoe dan?
En dat is volgens mij wel wat hij bedoelt. Dat we moeten zorgen dat de zorg dichterbij is. Dat je makkelijker naar een huisarts kan. Dat je makkelijker naar een fysio kan. Dat een apotheek ook wat meer mag. Dat lijkt me gewoon wel goed.
Okay, dus eerder wat meer zorg dan wat minder zorg, Martine?
Oh ja, die zorg is goedkoper. Kijk, de eerste hulp is natuurlijk knetterduur.
Ja.
He, dus en überhaupt de zorg is het net te duur. We hebben een enorm personeelsgebrek, hè, op alle punten volgens mij in de zorg. Dus ik denk wel dat het goed daar dat de minister daar stappen in maakt. Maar ja, ik denk ook wel dat er een mentaliteitsverandering nodig is. Niet alles moet meteen verholpen worden. Hè? Ja. Ook, hè, het leven is eindig. Hele dure behandeling op hoge leeftijd. Moet je dat nog wel doen? Dus daar zouden we ook meer over moeten praten. Dus het gaat ook over educatie van mensen. Hè? Van wanneer moet je nou echt naar een dokter? En wanneer kan je gewoon het bed induiken met een paracetamolletje? Ja. En gaat het vanzelf wel weer.
Martien, even over die spreiding van zorg. Kan je van mensen die nu op de spoedposten verschijnen 's nachts, kan je hen kwalijk nemen en zeggen, joh, had gewoon even online gekeken?
Nee, stel je niet zo aan. Nee, ik denk dat de volgorde hier totaal niet klopt. Dus eerst de spoedeisende hulp dichtgooien. En dan kijken van, nou ja, en dan ook de verantwoordelijkheid bij mensen zelf neerleggen. Want kijk maar op het internet. Maar de verzorgingsstaat is zo erg afgebroken. Mensen hebben geen andere keus dan 112 soms bellen. Dus inderdaad, je moet heel veel meer regionale oplossingen. Veel meer mensen die aan huis komen, de wijk in. Maar daar moet eerst geld voor vrijkomen. Zodat die mensen echt het gevoel hebben van, hé, ik weet wie ik moet bellen, want ik voel me niet goed. Zodat die zorg inderdaad veel dichter bij huis is. Maar als dat goed geregeld is, dan kan je kijken, hé, volgens mij hebben we nu minder spoedeisende hulp nodig, want de zorg aan huis is veel beter geregeld. En mensen weten waar ze terecht kunnen. Ja. Ik heb zelf heel lang in de zorg gewerkt. En ook in thuiszorg wat veel kleinschaliger was. En dat werkt gewoon heel goed. Dan word je inderdaad, nou ja, als je in de zorg werkt als student, word je ook tijdens je college af en toe gebeld door een ouder die zegt, hey, ik kom niet goed, help. Ja. Nou, dan ga je even de collegezaal uit en dan zeg je, hey, ik kom zo naar je toe over een half uurtje. Volgens mij komt het helemaal goed. Waar heb je last van? Gewoon even uitvragen. En dan weten mensen, voelen ze zich gelijk al een heel stuk geruster.
Ja. Ze laagdrempelig ook. Dus.
Precies. En veel meer vertrouwen.
Ik denk dat echt waar is. Ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Ja,
en minder duur. Kuipers heeft het ook bijvoorbeeld over de 45-minuten-norm. Iedereen moet binnen 3 kwartier op een spoedeisende hulp kunnen zijn. En Kuipers zegt dan van, ja, die norm die is eigenlijk niet medisch onderbouwd. Dus nou, er straalt een beetje uit van, misschien kunnen we er ook wel vanaf.
Nee, ja, ik denk gewoon, die toegang tot de spoedeisende hulp die moet goed zijn. Volgens mij is die nu in Nederland 6 minuten... dat je binnen 6 minuten in ieder geval een ambulance of een helikopter kan hebben.
Ambulance geloof ik.
En ik denk dat dat heel goed is, vooral ook voor het gevoel van mensen. We kunnen dat gewoon doen, dus waarom zouden we het niet doen? Mm-hmm. En nu wordt er eerst heel erg veel bezuinigd op die spoedeisende hulp. Ik las ook dat bijvoorbeeld het VU Medisch Centrum in de nacht al dicht gaat. Ja. Nou ja, überhaupt de verantwoordelijkheid zo erg bij ziekenhuizen leggen dat ze maar een eigen hachje moeten redden, in plaats van dat die gewoon, nou ja, dat het gewoon een mensenrecht is, dat je echt goede toegang tot zorg hebt in een land, een superrijk land, wat dat gewoon kan leveren. Ik denk echt totaal verkeerd om stappenplan.
Ja, het is trouwens 12 minuten de aanrijdtijd van ambulances. De eis daarvoor althans. Ja. Kuipers zegt ook, ja, die marktwerking in de zorg, nou kijk, als je het aan sommige partijen vraagt, dan is dat volledig mislukt. Hij zegt, mislukt vind ik te makkelijk, maar het moet wel anders. Vrenelie, ja, dan ga ik bijna denken, SP-achtige dingen, moeten we terug naar ziekenfonds en weer volledig terug naar de statenzorg? Of is het ook wel goed om daar een deel commercieel te houden, zeg maar even?
Nou ja, ik denk dat ziekenfonds gewoon een goed idee is. Net zo goed als dat ik vind een basisinkomen is een goed idee voor iedereen. En Martine zei het al, eigenlijk gewoon mensenrechten. Dus dat zou je gewoon goed moeten regelen. Maar we hebben dat ziekenfonds natuurlijk niet voor niks afgeschaft. Dus ik denk dat je zou moeten kijken van, behoud het goede en de rest moet je weggooien. Dus ja, ik ben wel voor een ziekenfonds, maar ik denk ook dat we veel meer zouden moeten praten over dat het normaal is dat je doodgaat. Dat je ervoor mag kiezen dat je je leven mag beëindigen als het voltooid is. Of als je ernstig ziek bent. Dat het normaal is dat je zegt, joh, ik ga geen eindeloos traject in van pappen en nat houden. Ik kies ervoor om waardig te sterven. Hè? Dus ook die discussie zouden we meer moeten gaan voeren. Want ook met de vergrijzing, ja, een beetje linksom of rechtsom, het wordt onbetaalbaar. Ja,
en hoe cru ook, daar bespaar je ook mee.
Ja, dat is zo simpel is het. Ja. Ja.
Tot slot nog even over die ambulance. Kuipers zegt, ja, een patiënt die dan acuut in een ambulance ligt, die moet wel gelijk op de goede plek komen. Luister even mee.
En ik noemde een voorbeeld van een patiënt met pijn op de borst en in de ambulance tekenen van een acuut myocardinfarct, dat zo'n patiënt direct op een hartkatheterisatieafdeling komt, in plaats van eerst een tussenstop in een ziekenhuis waar ze die faciliteit niet hebben.
Klinkt wel als een no-brainer, toch?
Ja, klinkt goed.
Ja, lijkt me logisch. Oké, laten we praten over ander nieuws van de dag. Misschien een beetje randstedelijk nieuws, Amsterdams, misschien een beetje Rotterdams, althans ook New York en ook Zuid-Korea en ook Japans. Van Moof. Binnen de Amsterdamse ring klinkt gehuil, want de stekker is nu definitief uit Van Moof getrokken. Het fietsenmerk is gisteren failliet verklaard door de rechtbank Amsterdam. Afgelopen dagen werd nog gezocht naar geldschieters om een ondergang te redden. Ze hebben onder andere geïnformeerd bij concurrenten van Van Moof, van die elektrische fietsenboer, maar het is hem dus niet geworden. Eigenlijk was er nog wat tijd uitgetrokken om te zoeken naar een oplossing, maar ik zei het dus al gisteren, een faillissement. Nou, Martine, als je om je heen kijkt in Amsterdam, jij woont in Amsterdam, dan zijn die dingen niet te missen.
Nee.
Gruwelijk duur, 2500 euro of iets dergelijks op zijn minst, misschien nog wel meer. Ik hoorde ook al dat jij geen bezitter ervan bent.
Nee.
Ook nooit geambieerd om zo'n ding te willen hebben. Waarom niet? Het is een mooie fiets om te zien.
Ja, ik zou mijn geld in iets beter steken.
Oh,
ik denk, dan heb je echt te veel geld als je zo'n fiets kan betalen. Ik vind het ook echt een symbool van ongelijkheid in de stad. Dat je echt denkt, wauw. Als je zoveel geld aan een fiets kan besteden, dan hoop ik dat je allereerst even mensen om je heen ook daar eerst aan denkt, voordat je voor jezelf zo'n fiets koopt.
Oké, wat voor fiets heb jij dan? Want jij kwam trouwens net binnen met zwarte handen, want jouw ketting lag eraf.
Ja, klopt. Dat zegt volgens mij genoeg over mijn fiets.
Ja, een oud barrel, of niet?
Een oud barrel, ja.
Toch, vriend Lee, ja, het zou wel de fietsenindustrie gaan revolutionaliseren, maar is niet helemaal gelukt, geloof ik.
Ja, nou ja. Het heeft natuurlijk wel iets gedaan in de markt. Hè? Maar ja, weet je, ik vind dit ook gewoon weer een les van dat je ziet van een bedrijf starten en een bedrijf groot maken, dat is gewoon niet zo makkelijk. Hè, dat vereist veel kennis, veel leiderschap. Hè? Niet alleen marketing en een cool design, hè, maar ook gewoon een goed ontwerp, goed management van productieprocessen, de serviceverlening. En dat vereist ook een bepaald type leider. Hè? In iedere fase van de onderneming heb je weer een bepaald type leider nodig. Ik kijk er vanaf de buitenkant naar. Dus ik weet het ook niet precies. Hè, maar groeien en zorgen dat je die groei kan bijbenen, dat vereist een andere type leider die de organisatie en ook de keuzes die die organisatie maakt in bijvoorbeeld productontwerp, productieproces, kritisch tegen het licht houdt. En het lijkt dat dat hier niet gebeurd is.
Ja. En Martine zegt eigenlijk, het is ook een beetje een overbodig product. Is dat ook jouw indruk of niet?
Ja, dat kan je ook van hele dure horloges zeggen. Zeker. En van hele dure auto's. Ja. Het is ook een bedrijf waar heel veel mensen werkten, waar heel veel mensen hun boterham mee verdiend hebben. Ja, weet je, er zijn ongelooflijk veel producten overbodig. Ja. Ik meet me daar geen oordeel over aan.
Je moet er zelf weten
aan.
Of je dat wil hebben of niet.
Trouwens, mijn broer die woont in Nijmegen, die heeft ook een Van Moof.
Het is ook al buiten de ring gearchiveerd. Jeetje. Luister nog even mee naar onze gewaardeerde collega Nout Broekhoff van BNR Mobility, die zei dit.
In ieder geval heeft FD wel eerder al gemeld, hè, dat de grote fietsenpartijen, dus dan hebben we het over Axel en PON, zijn benaderd, hè, om geld in Van Moof te steken of misschien een mogelijke overname. Nou, die hebben toen niet toegehapt. Maar wellicht zijn ze nu wel geïnteresseerd. Het merk is ontzettend hip en happening geweest. Dus misschien denken ze nu wel, hier zit nog iets waar we wat mee kunnen.
Nou, kijk nog even in je ondernemershart, Vreneli. Als het bedrijf op zijn gat ligt, maakt het dan betere kans om ergens een keer een doorstart te maken?
Zou kunnen, hè? Ja. Het is natuurlijk wel wat je vaak ziet. En het had natuurlijk een product waar een enorme markt voor was. En waar het stuk op liep, was dat het alle onderdelen zelf maakte. Ja. Dat een gewone fietsenmaker op de hoek dat die Van Moof niet kan maken. Dat het dan dus terug moet naar de serviceverlening. Ja,
dat ze
daar totaal overbelast waren en het niet aankonden. Ja. Als dat goed geregeld was geweest,
had het misschien wel kunnen werken.
Had het verschil kunnen zijn.
En wat voor fiets heb jij nou eigenlijk?
Ik heb geen idee. Volgens mij heb ik een combinatie van allemaal dingen bij elkaar.
Ja. Ik heb een fiets gekocht bij de, ik weet niet wat het heet, Pantar in Amsterdam. Dat is een soort stadsbedrijf waar mensen met afstand tot de arbeidsmarkt werken. 80 euro.
Heel nice.
Heel fijn ding. En ik fiets elke dag met spierkracht op naar mijn werk.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor 1 shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.
De Lucid Air is ontworpen en ontwikkeld in Californië. En voorzien van de beste innovaties uit Silicon Valley. Een rijbereik tot 839 kilometer. Ultrasnel laden en de prestaties van een sportwagen. Met een zakelijke financial lease rijdt u de Lucid Air vanaf €899 per maand. Bezoek onze showroom in Hilversum of boek een proefrit op lucidmotors.com.
BNR
breekt.
Voor een van MOV S5 kan ik 43 fietsen van 80 euro kopen. Dat dan weer wel. Dan gaan we kijken naar wat mijn panelleden zelf is opgevallen in het nieuws. Martine wil het hebben over deze gebeurtenis van gistermiddag.
Het aantal uitgebrachte stemmen is 19.638. Yes!
Enthousiast gistermiddag in Utrecht. PvdA en GroenLinks hebben bekendgemaakt dat ze gezamenlijk een lijst gaan maken met één lijsttrekker en één programma. De ledenraadpleging was afgelopen week en in grote meerderheid stemden leden van beide partijen voor. In de Eerste Kamer was dat al zo, één lijst. En nu ook in de Tweede Kamer dus. Jij bent in het verleden actief geweest bij GroenLinks.
Ja, ik ben nog steeds actief bij GroenLinks.
Ben je blij met deze samenwerking?
Zeker.
Ja, waarom? Waarom heb je die rode jongens van de PvdA erbij?
Nou kijk, het was ook heel mooi geweest als het allebei 25 zetels was geweest. Ja. Maar we hebben een heel rechts land waarin we leven en daar moeten we uitkomen. En ik denk dat deze linkse samenwerking daarvoor gaat zorgen. En dat het de grootste partij kan worden, deze samen.
Ja,
we
hebben
en
dan
krijgen we een premier van GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dat zou heel mooi zijn.
Welke premier staat bovenaan jouw verlanglijstje?
Een vrouw, sowieso.
Oké. Dan kijken we afgelopen weekend een peiling. Ja, het zegt niet zoveel van Maurice de Hond nog. Maar inderdaad, 25 zetels. Net als BBB en net als VVD.
Ja, precies.
Nou, wat kan je dan bereiken?
Nou, ik denk nog veel meer. Ik denk dat de bewegingen ook op links alle handen ineens slaan. Dus er is een initiatief, bijvoorbeeld dat heet de Sterbeweging. Er zijn eigenlijk alle verschillende bewegingen die bezig zijn met antiracisme, klimaat, woningen. Die hebben de handen ineens geslagen om te zeggen, we moeten echt een supersterke samenwerking op links hebben. Dus dat moeten we in de politiek hebben, maar ook in de maatschappij.
Ja.
En we gaan gewoon de komende maanden keihard campagne voeren om ervoor te zorgen dat heel veel mensen begrijpen op welke manier we uit deze crisis kunnen komen. Namelijk dat het kan op een sociale manier.
Ja.
Dat we niet haatdragende politiek hoeven te zaaien, wat rechts probeert. Om het nu ook te laten vallen, bijvoorbeeld op migratie.
Uh-huh.
We kunnen gewoon veel meer die landsgrenzen open doen. En we kunnen ervoor zorgen dat iedereen een woning heeft. En we kunnen ervoor zorgen dat de klimaatplannen echt gaan halen. Op een sociale manier dat iedereen mee kan doen.
En waarom denk je dat dat met z'n tweeën samen beter kan dan alleen? Want je zegt een vrij rechts land. Nou, we hebben inderdaad de afgelopen jaren VVD aan de macht gehad. Een beetje met D66. Nou, oké. Waarom zou je daar nu een vuist tegen kunnen maken als je samen gaat werken? Waarom is dat beter dan alleen?
Nou, je ziet het ook in de peilingen. Dus mensen hebben er vertrouwen in. Inderdaad, dat je wel echt de hele sociale en dat er aan de arbeiders wordt gedacht. Heel vaak mensen denken toch ook dat als je een groene oplossing hebt, dat het dan ervoor gaat zorgen dat mensen die in de industrie werken bijvoorbeeld hun baan kwijtraken. Nou, dat groen links zegt al heel vaak dat gebeurt niet. We gaan ervoor zorgen dat er een eerlijke transitie is. Dat iedereen straks juist een groene baan kan hebben. Dat we dus die baanzekerheid garanderen. Maar ik denk dat juist door die samenwerking ook met de Partij van de Arbeid de mensen dat vertrouwen hebben van, ja, dat kan inderdaad. We hoeven niet te kiezen tussen groene oplossingen of baanzekerheid. Maar het kan juist allebei samen. En dit is een teken, denk ik, dat we dat ook gewoon gaan doen.
En dat gaan we dus zien op 22 november, hoe dat uitpakt. Friendly, jij wil het hebben over dat bij vrouwen die een managementbaan hebben, dat die eigenlijk in alle gevallen altijd te maken hebben met leeftijdsdiscriminatie. Dat moet je even uitleggen.
Ja, dat is een artikel in de Harvard Business Review. Dat vind ik wel interessant. Kijk, de laatste maanden hebben we het heel veel over vrouwenhaat. Hè, tegen vrouwelijke politici, hè, Sigrid Kaak enzovoorts. Hè. De kritiek die vrouwen krijgen is veel persoonlijker. Helemaal niet op de inhoud. Hè, maar dan gaat het om de stem, de toon, de jurk, whatever. Waarom ze niet geschikt is voor de politiek. Maar er is nog een aspect wat dan meespeelt. En als het gaat om seksisme. Hè, een Amerikaans onderzoek onder bijna 1000 vrouwelijke leiders in de industrie laat zien dat vrouwen last hebben van ageism, leeftijdsdiscriminatie. Nou kennen we leeftijdsdiscriminatie wel als het gaat om oudere werknemers. Maar dit onderzoek laat zien dat vrouwen op managementposities altijd last hebben van leeftijdsdiscriminatie. Namelijk, als ze jong zijn, dan zijn ze te jong. Dan zien ze eruit als een student of een trainee. Hè?
Ja.
Wordt dan gezegd,
onervaren.
Hè, ze in de 30 zijn. Hè? Ja. En dan hebben ze geen overtuigingskracht. En, en mannen, jonge mannen, die zijn gedreven en veelbelovend. Nou, zijn ze tussen de 40 en de 60, dan wordt er gezegd van, ja, ze hebben te veel familieverantwoordelijkheden, ze zijn te moeilijk te sturen, ze zijn in de overgang en ze ogen niet fris meer. Hè? Ja, ik verzin het niet, maar dat is wat er dan gezegd wordt. Ja. Hè? En mannen zijn dan op het ideale punt van ervaring en frisheid.
Ja.
En 60 plus vrouwen zijn ouderwets en vastgerust, zien er niet vitaal uit, wordt er dan gezegd.
Oma's.
En mannen zijn wijs, deskundig en ervaren. Hmm. Kortom, vrouwen hebben nooit de goede leeftijd. Hun leeftijd is altijd de reden om ze af te serveren. Nou, wat kan je daar nou als werkgever aan doen? Want dat wil je natuurlijk niet, hè?
Nee.
Dus ten eerste onderkennen dat dit speelt. Hè? Ook bij jou in de organisatie. En ook al denk je van niet, het is er. Tweede, bij promoties, wees transparant. Kijk objectief naar kwaliteiten en prestaties. En ten derde, en dat is dan met name voor jongere vrouwen... Mm-hmm. Koppel jongere vrouwen aan een oudere mentor die verder kijkt... en die haar kwaliteiten in de organisatie kan promoten. Nou, wat kan je zelf doen? Hetzelfde eigenlijk als die mentor. Wees je bewust van het mechanisme en kijk naar wat die vrouw kan. Naar haar kwaliteiten en zet die overal waar mogelijk... in het zonnetje.
Ja, en het begint dus bij bewustwording dat je weet dat dit speelt in je achterhoofd... zonder dat je daar allerlei boze bedoelingen bij hebt.
Precies.
Maar dat dit wel bij iedereen leeft en dat je daar dus iets mee kan als je wil.
Precies, precies, ja.
Vriendelijk, dankjewel. We gaan kijken wat er training is op de socials.
Can I come to your house today?
Sure.
Ja.
I don't have anything big planned. Just a giant blowout party with all the Barbies... and planned choreography and a bespoke song. You should stop by.
So cool.
Barbie chorus trending. Ja, want je ontkomt er niet aan. De nieuwe marketing van de Barbie-film. Je hebt het ongetwijfeld ergens gehoord of gezien. iPhone 1 is trending. Een van de eerste exemplaren van de iPhone is dit weekend verkocht... voor 300 keer meer dan de prijs dan waarvoor het ding in 2007 op de markt kwam. Dan gaat het toch over drank en drugs op internet. De politie heeft in juni voor het eerst meer dan 6000 meldingen... van alcohol- en drugsgerelateerde overlast binnengekregen. En tot slot de Nijmeegse Vierdaagse is trending. Dit geluid is vanaf vandaag weer volop te horen in Nijmegen. Krijgt er helemaal zin in. De Nijmeegse Vierdaagse is weer van start gegaan. Iets voor jou, Martine, de Nijmeegse Vierdaagse?
Nou, ik weet niet. Eén dag lijkt me wel leuk, maar die vier dagen... Dat lijkt me
en welke wel afstand dan?
Dit is maar één afstand, toch? Die 40, 5,
nee, nee. 5, 5? Nee, nee. Nee, nee. Ik ben Nijmeegse van origine.
Oh,
ik heb hem ook gelopen.
Ja.
En dat is ook weer zo raar. Vrouwen mogen 40 kilometer lopen en mannen moeten 50.
Wat?
Oh.
Ja,
dus mannen worden weer gediscrimineerd. Oh, mannen moeten weer meer lopen.
Ja, en vrouwen dat ze dat niet aan zouden kunnen.
Weer minder.
Maar mogen vrouwen geen 50 lopen?
Dat denk ik wel.
Oh,
ik denk
mag
dat het wel mag.
Ja, ja, maar okay, het is niet
als
standaard.
Ik ga doen, dan ga ik 50 lopen.
Ja, precies. En dan exact. Nee, lijkt me, misschien kunnen jullie samen lopen, 50.
Dat lijkt me leuk.
Friendly?
Ja, ik heb hem al een keer gelopen.
Ja, precies. Goed. Wanneer was dat?
Dat was wel heel leuk.
Wanneer was dat?
Heel leuk. En wat zeg je?
Wanneer was dat, dat je hem liep?
Nou, dat is heel lang geleden.
Nou, misschien moet je nog een keer doen met Martine.
Zo, toch te praten hebben.
Zeg nou gewoon ja, dan hebben we een toezegging.
Oh ja.
Ja, heel goed. Oké. Okay. Dank voor jullie aanwezigheid vandaag bij Benenbreek. Martine Doffen en Fredelie Stadelmeijer... die binnenkort samen de Nijmeegse Vierdaagse gaan lopen. Morgen ben ik er weer. Tot die tijd volg je ons via de socials. Zometeen Zaken doen met Thomas van Zijl.
Goede mensen vind je razendsnel op Temper. Plaats je shift op het platform en kies zelf uit duizenden freelance professionals... op basis van hun ratings en skills. Van 1 tot 100 man, voor één shift of regelmatig, je vindt ze op Temper. Al vanaf 18,90 per uur. Temper, shift your workforce.